Nee, die hebben we nog niet. Dus ik ga vanavond spreken over 7 bouwstenen van de Sangha. En je kan je dan de vraag stellen, wat gaan we bouwen? En het antwoord is natuurlijk, we gaan Sangha bouwen. En om te gaan bouwen is het ook goed om een eindplan te hebben. Als je met een architect gaat werken, dan heb je meestal ook, veronderstel ik, een plan nodig om naartoe te werken. En dat is wat we gaan doen ook met de Sangha en de 7 bouwstenen. Waarbij we de Sangha als eindplan gaan zien, de Sangha dan meer bepaald als toevlucht, als een van de 3 juwelen die we altijd ook citeren wanneer we voor het schrijn staan en wanneer we ons voor toevlucht gaan uitspreken, tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Het wordt ook in andere termen genoemd dat het de Sangha is, namelijk de Arya Sangha of Bodhisattva Sangha. Dat zijn andere termen om aan te duiden dat het gevormd wordt door mensen die op een definitieve wijze, op een beslissende wijze, hun zelfgerechtheid overstegen zijn. Het zijn diegenen die, om het zo te zeggen, je zou kunnen zeggen, instinctief als het ware zelfloos geworden zijn. Ze worden niet meer gedreven of niet langer gedreven door de opinie dat zij in het centrum van het heelal staan. Daar komt het op neer. En je zou kunnen zeggen dus, ze hebben de keten van de illusie van zelf doorbroken. We hebben al eens over die 3 ketens gesproken. En dat is weer de eerste keten die doorbroken wordt. En verder hebben de leden van de Arya Sangha, hou goed in gedachten dat die Arya Sangha, dat de volmaakte sangha is, om het zo te zeggen. Of een sangha waar wij kunnen naartoe groeien. Een sangha die we kunnen als ideaal gebruiken. Dus de leden van de Arya sangha zijn mensen in de eerste plaats ook dus die eerste keten hebben doorbroken. Vanzelf. Dus dat ze zichzelf niet meer beschouwen als het middelpunt van de aarde. En een tweede keten die ze doorbroken hebben is de keten van twijfel. Zij zien volkomen helder wat de betekenis en de zin van het leven is, wat het doel van het leven is. En dat is geen kwestie van geloof of theorie, maar het is een kwestie van rechtstreekse persoonlijke ervaring. En dat is een groot verschil. En tenslotte zijn de leden van de Arya Sangha volkomen verantwoordelijk, volkomen aanwezig, volkomen levendig en creatief in elke situatie die ze tegenkomen. En dat is de derde keten die ze dan doorbroken hebben, de keten van afhankelijkheid van rituelen als doel op zich. Ze nemen de dingen niet meer al te letterlijk, ze zien de geest erachter. En ze zijn ook volkomen vrij van vooroordelen, dus ze zijn ook niet meer afhankelijk van rituelen als doel op zich. Dus individuen die deze 3 ketens doorbroken hebben, die maken deel uit van de Arya Sangha, van de Bodhisattva Sangha. En zij ontmoeten elkaar in zelfloosheid en ze hebben eigenlijk ook geen moeite om met elkaar samen te werken. Ze zijn vrij gemakkelijk om overweg mee te kunnen. En ze leven in harmonie omdat ze hetzelfde perspectief delen van wat het leven nu eigenlijk is. Van wat het leven nu eigenlijk betekent. Dus ze ontmoeten elkaar vanuit onuitputtelijke goede wil en van daaruit in zich steeds maar verdiepende vriendschappen in volkomen harmonie. Je hoort het is een ideaal, het is een eindplan waar we naartoe kunnen werken, want ik zit daar in ieder geval niet en dat geeft ook niet. Maar dat is de blauwdruk van de Sangha. Dit is, als we de Sangha willen bouwen, dit is het eindplan. En wie bouwt de Sangha? Dat zijn wij zelf. En met wat bouwen wij Sangha? Dat is ook met onszelf. Dus wij zijn de werkmensen, om het zo te zeggen, die de Sangha bouwen. En we zijn tegelijkertijd ook het materiaal waarmee we bouwen. Om Sangha te bouwen in onszelf. Door aan onszelf te werken, bouwen we Sangha. En in de ideale Sangha, nogmaals in de ideale Sangha dan, bouwen alle levende wezens Sangha en zijn alle levende wezens ook het bouwmateriaal. Nu, de essentie van het bouwen is dat er een eindplan is, dat er een blauwdruk is, dat er werkers zijn en dat er bouwmateriaal is. Maar op zich is dat nog niet genoeg, want dan moeten we nog effectief aan de slag gaan. Moeten we effectief gaan werken ook. Moeten we vorm geven, moeten we op elkaar stapelen, materiaal bewerken enzovoort. Dus om te bouwen hebben we vaardigheden nodig. En over die vaardigheden ga ik nu meer zeggen. Subhuti is een Engels ordelid die 7 vaardigheden selecteerde om Sangha te bouwen. 7 middelen van vakkennis, zou je kunnen zeggen, die het mogelijk maken om de Sangha neer te zetten. En ongetwijfeld zullen jullie van die 7 vaardigheden al wel gehoord hebben, maar door ze in deze specifieke context van Sangha te plaatsen, worden ze meer levendig en komen ze dichter bij ons als uitnodiging om ze meer te gaan gebruiken. En zo worden wij ons meer bewust van deze vaardigheden. Dus de eerste vaardigheid, dat is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. Ik ga het er ook meteen bij zeggen, elke vaardigheid is in feite een mogelijkheid tot reflecteren op zich. Iets wat je kan meenemen naar huis, om het zo te zeggen. Het is dus ook huiswerk, meteen, om als je huiswerk wil maken natuurlijk. Want wanneer wij Sangha willen gaan realiseren met elkaar, zijn dit precies 7 vaardigheden die we gaan moeten oefenen. Dus beschouw deze 7 vaardigheden ook gewoonweg als huiswerk, als reflecties om verder mee aan de slag te gaan in je eigen dagelijkse beoefening. En de eerste vaardigheid is dus verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. En dat is absoluut essentieel voor het bouwen van spirituele gemeenschap. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen handelen, speciaal in de zin van dat we niet naar anderen gaan kijken en hen niet verantwoordelijk stellen voor onze moeilijkheden. Wanneer wij iets tegenkomen dat ons in moeilijkheden brengt, laat ons in de eerste plaats naar ons eigen handelen kijken. En het niet meteen toeschrijven aan een ander, dat hij of zij de fout is van wat ik tegenkom. Het is zo dat eigenlijk, wanneer we het op de keper gaan beschouwen, anderen kunnen wij niet veranderen. We kunnen wel onszelf veranderen. En dat is een realiteit die staat als een huis. De enige persoon die ik kan veranderen, dat ben ik zelf. En het is ook waarschijnlijk zeer menselijk dat wij heel erg zouden verlangen dat wij anderen zouden willen veranderen, omdat dat mij beter uitkomt bijvoorbeeld. Maar het is eigenlijk onbegonnen werk. Wat belangrijk is, is dat wij leren dat we enkel rechtstreeks onszelf kunnen veranderen. En dat we ons niet zozeer moeten bezighouden met verantwoordelijkheden van anderen, omdat het ons beter uitkomt. Natuurlijk, soms zal het nodig zijn om anderen aan te spreken over bepaalde dingen die gedaan worden en die ethisch gezien bijvoorbeeld niet zo correct zijn. Dan is het ook nodig om anderen in de Sangha daarop aan te spreken en daar ga ik straks over spreken. Maar in eerste instantie, wanneer wij zien dat we in moeilijkheden komen, laat ons maar eerst een keer gaan kijken wat ik daarin van aandeel heb. In eerste instantie, dat we niet onmiddellijk gaan projecteren en zeggen, ja maar jij hebt dat en dat en dat gedaan. Dus verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. Want daarmee begint spirituele gemeenschap ook. En wanneer wij iemand iets gaan verwijten en blijven klagen over anderen, dan ondermijnt dat de spirituele gemeenschap. En dat is zeer, zeer ondermijnend zelfs. Wanneer we iemand iets verwijten en wij ons constant gaan bezighouden met tekortkomingen van anderen, dan gaan we onze eigen verantwoordelijkheid uit de weg. En als we klagen, dan kijken we eigenlijk niet naar waar wij werkelijk een verschil kunnen maken. Stel dat je bijvoorbeeld in een samenkomst zit van mensen van de Sangha om iets te bespreken. En je hebt een bepaald doel dat je wil, of een bepaald onderwerp waar je wil over spreken. En er wordt zomaar wat oppervlakkig heen en weer gekletst. Je kan je daar achteraf over beklagen. En in zekere zin zou dat kunnen menselijk gezien normaal zijn. Maar tezelfde tijd zou je eigenlijk ook gewoon kunnen zeggen, ja maar wat is mijn aandeel daarin geweest? Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid daarin en ik kan in feite proberen om dan wat meer diepgang te brengen in de samenkomst. Dus dat is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen in plaats van het dan maar op anderen te gaan afschuiven en zeggen, ja maar dat was oppervlakkig gezwets en dergelijke. Kijk eerst naar jezelf en waar jij het verschil, of waar wij, of waar ik het verschil kan maken. Als we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf, dan kan de Sangha bloeien. En dat is de eerste vaardigheid waar we dus mee aan de slag kunnen gaan. De tweede vaardigheid is objectief zijn. Hiermee wordt enerzijds bedoeld blijven bij wat je weet. Blijven bij wat je echt weet. En dan gaat het ook specifiek over andere mensen. Het is zo dat wij eigenlijk nogal heel snel denken te weten waarom een ander iets doet. Dat iemand iets bepaalt of een bepaalde handeling stelt. En dat ik zeg, ah, dat doet hij daarom of daarom. Maar eigenlijk weten wij dat juist niet. We hebben misschien een vermoeden of we kunnen sterke vermoedens hebben, maar met zekerheid kunnen we het nooit zeggen. Soms komt het er zelfs op neer dat we menen beter te weten wat anderen doen dan zij zelf. En ook dat is opnieuw zeer ondermijnend voor de Sangha. Want zoals ik daarnet zei, als we eerlijk zijn, dan weten we niet waarom iemand iets doet of zegt. We kunnen vermoedens hebben, we kunnen veronderstellingen doen, maar meestal bestaan er betere gidsen dan vermoedens en gissingen. En er blijft, zoals gezegd, ook altijd een element van twijfel bestaan. Dus als we echt niet weten waarom iemand iets doet of zegt, laat ons er dan over zwijgen. En als we het motief van iemands handelen willen kennen, is het eigenlijk gewoon beter om rechtstreeks aan de persoon zelf te vragen, waarom doe jij zoiets? En dan nog gebeurt het in feite regelmatig dat iemand zelf niet altijd een klare kijk heeft op zijn eigen handelen, of haar eigen handelen. En dat hij eigenlijk niet in eerste instantie weet waarom hij iets doet en dat het pas enige tijd later is of kan zijn dat het duidelijker wordt waarom hij of zij iets gedaan heeft. Dus laat ons daar voorzichtig en bewust mee omgaan. Je kan dus het best zeggen in feite, ik weet niet waarom hij of zij dat deed, ik heb mijn vermoedens, maar eigenlijk weet ik het niet. Daar is het eigenlijk gewoon waar het zou moeten stoppen, want eigenlijk weten we het niet. En anderzijds wordt met objectief zijn bedoeld roddel. Wat eigenlijk ongeveer het meest destructieve is voor een sangha. Een echte sloophamer. En er wordt zoveel gepraat over mensen dat we soms op basis van alleen maar horen zeggen een gans beeld krijgen van iemand. Zonder dat we die persoon noodzakelijkerwijze misschien al ontmoet hebben, kan het zijn dat we al immens veel oordelen en opinies gehoord hebben over één iemand. En het wordt een soort publiek verhaal dat eigenlijk gewoon terug te brengen is ook weer op gissingen, veronderstellingen en verkeerde interpretaties. Maar een verhaal dat velen onder ons ondertussen wel aanvaarden, accepteren voor waar. Vandaar wanneer wij sangha willen bouwen is het absoluut noodzakelijk om te evalueren wat we horen als iemand iets zegt. Niet dat we direct moeten zeggen, ja maar wat jij daar zegt dat geloof ik niet, maar we kunnen wel vragen gaan stellen. Bijvoorbeeld, waar heb jij dat gehoord of op wat baseer je je? En een andere mogelijkheid is dat we onze oren sluiten en er niet op ingaan. Maar dat is al heel wat moeilijker, omdat alles wat gezegd wordt heeft uiteindelijk een effect. En of je het nu gelooft of niet, het blijft ergens daartussen sluieren of hangen en het blijft een effect hebben. Dus het is van zeer groot belang dat er campagne gevoerd wordt, om het in campagnetermen te zeggen, tegen roddelen in de sangha. Het is eigenlijk een opdracht van de sangha om datgene te ontdekken en te verspreiden wat echt is, wat werkelijk is. En niet om datgene te verspreiden wat gebaseerd is op gissingen en veronderstellingen en verkeerde interpretaties. Wat dus gebaseerd is op roddel. Als ieder van ons zich meer zou gaan bezighouden met het zo juist en accuraat mogelijk weergeven van wat er werkelijk is, dan zou de sangha een nog veel positievere aangelegenheid zijn. En je kan soms ook eens kijken naar waarom wij iets of ik iets wil zeggen over iemand. En heel vaak heeft dat te maken met een flartje opwinding willen voelen. Zo van, dat is toch leuk, hè, zo een keer iets slechts zeggen over iemand en tegelijkertijd het gevoel hebben van, maar wij zijn toch veel beter. Hè? Dus daar komt het heel vaak op neer. Dus of dingen nu waar zijn of niet van iemand, als ze schadelijk kunnen zijn voor iemand, waarom zouden wij ons dan geroepen voelen om ze door te geven? Want een sangha dient eigenlijk andere dingen door te geven dan roddel. Dus als we met z'n allen veel meer onze verantwoordelijkheid opnemen om niet te roddelen, dan is dit een zeer, zeer grote bijdrage aan het bouwen van sangha. Dus dat is wat grosso modo bedoeld wordt met objectief blijven. Blijven bij wat we weten, doordacht spreken en ook streven naar juistheid wanneer we spreken over iets. Zoveel mogelijk bij het feitelijke blijven of bij wat je effectief weet. En ook onze eigen motieven onderzoeken naar wat we of waarom we nu eigenlijk iets willen gaan vertellen. Ik ga een beetje drinken eerst. Dan de derde vaardigheid om sangha te bouwen, dat is rechtstreeks communiceren met degene die het aanbelangt. Want ook dat is weer ondermijnend voor de sangha. Iets dat niet rechtstreeks gecommuniceerd wordt, met name kritiek bijvoorbeeld, dat niet rechtstreeks gecommuniceerd wordt naar de persoon in kwestie. Maar via achter de rug en allerlei andere personen die het in eerste instantie niet rechtstreeks aanbelangt. En we kunnen zeggen dat commentaar of kritiek op iemand, dat eigenlijk in zekere zin zelfs nodig is, noodzakelijk kan zijn. Zoals ik daarnet vernoemde, wanneer iemand iets bijvoorbeeld doet wat ethisch gezien niet zo geschikt is, dan moet daarop gesproken worden. Daar moet je dan eigenlijk een opmerking over maken. Het is dus nodig dat er op fouten gewezen wordt, want zo wordt het een reflectie op onze minder positieve activiteiten. En ook op die manier leren we onszelf beter begrijpen en beter kennen. Want als we luisteren naar wat gezegd wordt over ons als commentaar, dan zegt dat ook iets over ons. Want meestal zie ik mezelf alleen maar door mijn eigen bril en niet door de bril van anderen. Want ik kan niet kijken door jullie ogen, of ik kan dat wel proberen, maar ik weet ook niet hoe jullie mij zien. En omgekeerd, jullie weten niet hoe anderen jullie zien natuurlijk. Dus commentaren en kritieken geven soms wel een redelijk beeld van hoe andere mensen ons zien in feite. En in een spirituele gemeenschap is het ook zo dat we moeten bereid zijn om elkaar te wijzen op onze negatieve tendensen, op onze mindervaardige eigenschappen. Zelfs als het niet altijd helemaal of volkomen terecht is, toch kunnen we soms iets leren uit wat anderen zeggen over ons. Dus kritiek geven kun je beschouwen als een vorm van zich ontwikkelen. En kritiek hebben en niet uiten, dat niet uitspreken, dat is trouwens dodelijk vergif als die kritiek blijft voortsluimeren. Dus op een psychologisch niveau is het al heel belangrijk dat kritiek kan geuit worden. Dus kritiek uit je best zo rechtstreeks mogelijk en je wacht er ook best niet al te lang mee. Nu, er is een kwestie van het goede moment afwachten. Maar om kritiek te geven bestaan een aantal richtlijnen die de Boeddha uitgevaardigd heeft of in verschillende sutras naar voren gebracht heeft over hoe kritiek te uiten in een spirituele gemeenschap. Want het gaat er ook niet over dat je zomaar open en bloot zegt wat je te zeggen hebt en dat je er verder niks van aantrekt hoe het gezegd wordt. Dus er zijn 5 criteria om iemand in de spirituele gemeenschap te bekritiseren. Ten eerste, wat je zou moeten zeggen, dat zou eigenlijk moeten waar zijn. Of het is te zeggen, als het iets minder gesteld is, want iedereen heeft zo zijn eigen waarheid. Het zou dan toch moeten waar zijn of overeenkomen met de feiten hoe jij dat aanvoelt. Zo correct mogelijk weergeven. Dat is een eerste punt. Een tweede punt is dat je je ook moet afvragen of datgene wat je wil zeggen, of dat ook nuttig is voor de ander. Heeft het ook zin voor die ander dat je te zeggen hebt wat je wil zeggen? Het kan dan wel waar zijn wat je wil zeggen, maar het is ook niet altijd nodig om iets te zeggen. Dus het is noodzakelijk dat je jezelf afvraagt, brengt het iets bij als ik dit zeg? Heeft het zin? Iets wat daarop aansluit, is een derde punt, zeg je het op het juiste moment, want het moment is zeer belangrijk. Is het bijvoorbeeld een moment waarop dat je kritiek, wanneer je iets zegt over zijn of haar fouten, is dat een moment waarop die persoon dat in zich ook kan opnemen, daar ruimte voor krijgt om het te absorberen, om voldoende te weten wat je zegt, zonder dat je al de deur uit bent, bij wijze van spreken, nadat je je commentaar hebt gegeven. Kan die persoon daar zelf ook nog iets over zeggen dan, wanneer je je punten hebt duidelijk gemaakt? Wat betreft het juiste moment, Sangharakshita heeft ooit eens gezegd dat hij jaren soms wachtte om iets duidelijk te maken aan iemand. Dus soms kan het lang duren voordat je iets kan zeggen aan een persoon. Een vierde punt is dat je de kritiek altijd, of toch bij voorkeur, op een vriendelijke manier uit. En op een zorgvuldige manier. Met zorgvuldig gekozen woorden, zodat de bekritiseerde persoon zich niet al te zeer aangevallen voelt. Want heel sterke kritiek op die manier gebracht kan ervoor zorgen dat de persoon in kwestie zich eigenlijk dankbaar voelt. Dat je iets dergelijks zegt. Omdat die persoon zich dan ook, als het ware, met consideratie behandeld voelt. Dat hij voelt dat je eigenlijk jouw woorden zorgvuldig gekozen hebt en dat je zeker geen schade wil berokkenen aan die mens. En daar komt het ook op neer dat die mens dat heel goed weet, dat je geen schade wil berokkenen, dat je eigenlijk iets wil ter sprake brengen dat nodig is om verder spiritueel te groeien, maar dat je geen zin schade wil berokkenen. Vandaar dus zorgvuldig en vriendelijk. En het laatste punt, het vijfde punt is: als je kritiek uit, moet je je altijd afvragen, doe ik dit voor het welzijn van die persoon of niet? En wanneer je het niet, dat is dan dus eigenlijk onderzoeken van je eigen motieven, en wanneer je dat niet voor het welzijn en in het voordeel van die persoon doet, ja, dan wordt gezegd, zwijg dan. Dus dat is ook heel duidelijk. Zo, de vierde vaardigheid dan. Dus we hebben er al drie. Objectief zijn, rechtstreeks communiceren met degene die het aanbelangt, en wat was de eerste ook alweer? Kijk het daar, ja. Ja, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. De vierde vaardigheid is dan bekentenis. We hebben het over fouten gehad daarnet, dus wanneer we zelf een fout hebben gemaakt of gedaan hebben in de Sangha, zouden we moeten kunnen toegeven dat we gewoon een fout gemaakt hebben of fouten gemaakt hebben. Toegeven aan elkaar en toegeven aan de persoon die we benadeeld hebben en ook gewoon toegeven aan onze vrienden en spirituele leraars. Deze vierde vaardigheid, bekentenis, dat is een bijzonder krachtig middel om Sangha te bouwen. En je zou kunnen denken op het eerste gezicht, ja, het gaat over fouten toegeven, dus het is een beetje een negatieve of een negatief gerelateerd iets, maar eigenlijk is het een zeer positieve activiteit. Zelfs een van de meest positieve activiteiten die je kan doen. Als iemand iets bekent, hangt er eigenlijk een heel positieve atmosfeer in de lucht. Of het nu is dat het een heel gewichtig iets is dat die persoon bekent, of iets minder gewichtig. Maar er hangt iets heel positiefs in de lucht, omdat je voelt dat die mens zich bevrijdt van iets dat al lang in hem of haar aan het woekeren is. En omdat bekennen een erkenning is ook van een hogere, meervaardige, meer positieve dimensie. Als je iemand schade berokkend hebt en je geeft je fout toe, dan maak je opnieuw contact met het spirituele ideaal. En als je echt voelt dat je iemand gekwetst hebt, dan ga je daar berouw en spijt en wroeging over hebben. Wat op zich zeer positief is, dat je daar spijt over krijgt. Als je je fout dan ook bekent. Wanneer je je fout niet bekent, niet toegeeft, dan maak je het voor jezelf eigenlijk moeilijker in de toekomst om te voelen dat je fout bent, dat je fout gezeten hebt, dat je een fout gemaakt hebt. Maar fouten toegeven en bekennen, dat verfijnt je morele gevoeligheid, je ethische gevoeligheid. Dus eigenlijk, wanneer je niet bekent, wordt je ethische sensibiliteit, je ethische gevoeligheid harder gemaakt. En je bent niet langer of minder gevoelig in ieder geval voor wat je gedaan hebt. Maar als je dus wel bekent, breng je jezelf opnieuw in verbinding met je eigen ideaal, met je eigen hoger streven. Dus bekennen vernieuwt je relaties met anderen in de Sangha. Je start weer van nieuw, kun je zeggen. Het is weer verfrist, als het ware. En toegeven dat je een fout gemaakt hebt, is dus ook onmisbaar voor het bouwen van Sangha. Dus dat is ook weer een vaardigheid die we kunnen oefenen. De vijfde vaardigheid dan, vergevingsgezindheid. En dat volgt onvermijdelijk uit het voorgaande. Na het bekennen van fouten volgt het vergeven van fouten. En aangezien we, naar ik veronderstel, niet volkomen ontwaakt zijn, beledigen we en kwetsen we elkaar, wat misschien niet voortdurend, maar toch geregeld. Op langere termijn kunnen we daar natuurlijk iets aan veranderen, maar momenteel, nu, op dit eigenste moment, zijn we natuurlijk ook zoals we zijn. En daar valt ook in acceptatie en liefde rekening mee te houden. Maar wat ons te doen staat, dat is je fouten, je eigen fouten onder ogen zien, bekennen en fouten van anderen durven vergeven. Er wordt ook gezegd, er is geen spirituele gemeenschap zonder vergeving. Iets als wrok of haat of boosheid, dat kan vele jaren in ons leven, in ons woekeren, en het staat eigenlijk in de weg voor echte gemeenschap. Velen onder ons hangen vast aan dingen uit het verleden. Omdat we houden het vast, we laten het niet los, we hebben een wrok en we koesteren die wrok soms, of we willen die wrok gewoon uitleven. Vergevingsgezindheid daarom is een vitaal onderdeel van de spirituele gemeenschap, maar soms is dat gewoonweg aards moeilijk. Omwille van sommige gewichtige dingen die je hebt tegengekomen en die zomaar ook niet in 1, 2, 3 menselijk gezien te vergeven vallen. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk is het soms bijna transcendentaal vergeven, omdat je eigenlijk aan jezelf voorbij gaat. En het is best een enorme opdracht. Want ook achter wrok zit een bijzonder dierlijk mechanisme, kun je zeggen. Iemand maakt mij een beledigende opmerking tegen mij. Ik voel mij gekwetst, ik voel mij letterlijk kleiner gemaakt, gekleineerd. En er komt een soort instinct in mij op om mijzelf weer terug te halen. Om mijn gevoel van ego-identiteit dat gebarsten is, dat aangevallen is, dat gekwetst is ook, dat kleiner gemaakt is, om dat weer voller te maken, om dat weer op te krikken. En ik wil uithalen. En gewoon door dat uithalen, door dat zelf eigenlijk in haat, die ander zelf ook te gaan kwetsen, krijg ik als het ware, of denk ik als het ware, mezelf weer in een meer volle zin terug te krijgen. En bouw ik mijn ego-identiteit weer op. En dat is een mechanisme dat in elk van ons zeer diep begraven ligt. Als iemand ons heeft gekwetst, willen we onszelf terughalen door vergelding. En dan voelen we ons als het ware opnieuw heel. In de opvatting van justitie heeft dit mechanisme nog enige zin. Want er wordt gewerkt met, er is iets gebeurd en er wordt gestraft. Maar in de spirituele gemeenschap is het iets wat we geleidelijk aan moeten opgeven. Specifiek dan deze vergeldingsdrang. Dit restaureren van ons zelfgevoel door middel van vergelding. En het is precies in de handeling van vergeving dat we voorbij gaan aan dit dierlijke mechanisme van restauratie door middel van vergelding. Dus vergeven is inderdaad een transcendente oefening of een oefening in zelfloosheid. En het is een stap zetten in die richting, maar een bijzonder belangrijke stap. En we nemen een meer sensitief zelf aan. Een meer sensitief zelf dat toelaat fouten te maken, zelf fouten te maken, maar dat anderen ook toelaat fouten te maken. En die ons in staat stelt om zowel onszelf als anderen te vergeven. Wrok is bijzonder destructief. We moeten het bekennen en vergeven. En velen onder ons zouden kunnen leren wat vergeven is. Want niet vergeven, als we dat niet doen, ondermijnt dat ook weer in zeer grote mate de spirituele gemeenschap. Dan de zesde vaardigheid, en dat gaat over zich verheugen in de kwaliteiten van elkaar. Kritiek is noodzakelijk, zoals ik gezegd heb, maar er zou veel meer aandacht moeten gaan naar de positieve kwaliteiten in elkaar en het uitspreken ervan, het benoemen ervan. We zouden ervoor moeten zorgen dat het openlijk prijzen van het goede, van het kwalitatieve in mensen, een wezenlijk onderdeel wordt van onze dagelijkse communicatie. En natuurlijk moet het geen vleierige siroop of stroop worden wat we uitspreken. Het moet dus wel degelijk gemeend zijn en oprecht zijn. Maar ik zou kunnen zeggen, in een spirituele gemeenschap kan dat nu zo moeilijk niet zijn om iets positiefs te zeggen over iemand die hier binnenkomt. Ik denk dat dat niet echt heel, heel moeilijk is. En misschien zelfs in het algemeen is het minder moeilijk dan we denken om iets positiefs over mensen te zeggen. En tegelijkertijd is het ook een beoefening die heel erg belangrijk is voor onszelf, dat we ons meer leren verheugen in anderen. Want wat we waarderen in anderen als positieve kwaliteiten, dat zullen we ook voor onszelf gaan proberen te ontwikkelen. Omdat we het waarderen, is het ook iets waar we willen naar werken, waar we willen naar streven, om het onszelf meer eigen te maken. Die kwaliteiten kunnen we als voorbeelden zien, die we zelf ook willen realiseren. Integendeel, wanneer wij ons laten drijven door rivaliteit of wedijver of jaloezie, dan helpt ons dat niet groeien, want we bekijken dan iemands kwaliteiten alsof ze in onze weg staan, alsof het hindernissen zijn, want ik ben jaloers op iemand en ik wil iets wat hij heeft en ik niet heb of niet zoveel heb. En ik ben precies jaloers omdat die persoon het veel meer heeft dan ik. Maar ik sta er ook niet voor open voor die kwaliteiten, want het is iets wat ik wil. En ik zou liever hebben dat hij het niet heeft, want ik wil het. Versta je? En zo werkt dat dan weer. En het is iets wat wij eigenlijk dan verhinderen om te groeien in ons als kwaliteit. Maar wanneer we ons oprecht gaan verheugen, dan openen we onszelf voor die kwaliteiten en kunnen we die kwaliteiten in ons, tussen aanhalingstekens, geboren laten worden of meer laten rijpen. En ook zich verheugen creëert een prachtige atmosfeer. En als het prijzen, het zich verheugen in iemands kwaliteiten, dan nog eens een zeer goed doordacht en wel overwogen blijk is, of alleen dat je dat heel goed en doordacht uitspreekt, en blijk geeft van een subtiel aanvoelen van wie iemand is, dan is dat bijzonder inspirerend en stimulerend, zowel voor de persoon die het mag aanhoren, want het gaat over hem, als voor de sangha in het algemeen. En dat is iets wat ook gaat gebeuren natuurlijk wanneer Frederik op 21 november Mitra wordt. Want dan is er een Dharma-dag en een Sangha-dag. Op 21 november wordt Frederik Opman Mitra. En traditioneel is dat ook iets dat gepaard gaat met het zich verheugen in zijn kwaliteiten. En dat is altijd een heel aangename, inspirerende situatie om mee te maken. Dus bij deze warm aanbevolen. Dus dit zich verheugen moeten we beslist meer gaan beoefenen, nog meer gaan beoefenen. Ik weet dat het al gebeurt, maar we kunnen het altijd meer gaan doen. En deel laten worden van onze dagelijkse communicatie. En dan de zevende en laatste vaardigheid, dat is dankbaarheid. Ik heb daar een aantal maanden geleden al eens over gesproken, dus ik zal een aantal dingen kort nog eens herhalen in dit verband. Dankbaarheid in boeddhistische context wordt vertaald met katanuta, iets wat ik toen ook vermeld heb. Dat gaat over weten en herkennen wat voor jouw voordeel, voor jouw welzijn werd gedaan. En doorgaans spreken wij over ons dankbaar voelen, wat dan op een emotionele component wijst. Maar bij katanuta, bij dankbaarheid in de boeddhistische context, is er ook duidelijk een cognitief aspect. Want dankbaarheid veronderstelt een element van kennis, namelijk weten en herkennen wat voor mijn welzijn werd en wordt gedaan. En eigenlijk is het volkomen natuurlijk om je dankbaar te voelen voor de weldaden die je hebt ontvangen. Het probleem is echter dat we een weldaad niet altijd als een weldaad zien en dat we ons dan ook niet dankbaar voelen. Dus we moeten weten wat ons werkelijk helpt groeien en ontwikkelen als mens. En we moeten ons ook herinneren wie ons werkelijk heeft geholpen natuurlijk. Maar als je het weet en als je waardeert, intens waardeert wat jou werd gegeven om jou te helpen als persoon, om als mens te groeien, als je dus dankbaar bent, dan sta je wijd open en ben je heel erg ontvankelijk en leergierig, verlangend ook om de werkelijkheid beter te begrijpen. Wanneer waardering en dankbaarheid ontbreken, is het eigenlijk onwaarschijnlijk dat je nieuwe dingen zal leren. Het is precies door waardering en dankbaarheid dat mijn hart meer opengemaakt wordt, om het zo uit te drukken, zodat er meer werkelijkheid in kan. Dankbaarheid is een kwaliteit van mensen met een nobel en edel karakter. En als je dankbaarheid cultiveert, is dit tegelijkertijd ook een teken van ethische en spirituele vooruitgang. En ondankbaarheid, dat ligt precies in de arrogantie en in de zelfgerichtheid van het denken dat wat ik ook bereikt heb, dat ik dat allemaal louter en alleen te danken heb aan mijn eigen inspanningen. Dat ik dus met andere woorden het wiel heb uitgevonden in feite. Maar een bescheiden en dankbaar persoon beseft dat de inspanningen van vele mensen, zoals je ouders, je leraren in school, noem maar op, je vrienden, je spirituele vrienden, dat allemaal die inspanningen van die mensen, dat die hebben bijgedragen tot wie je nu bent. En natuurlijk zijn er daar ook eigen inspanningen bij, dat spreekt voor zich. Maar ook die bijdragen en inspanningen van anderen. En een dankbare persoon weet dat. Die ziet de onderlinge verbondenheid van het leven en in de Sangha. Maar wanneer we de realiteit van onze onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid ook uit het oog verliezen, dan zijn we ten prooi aan destructieve impulsen en krijgen we de neiging ook weer te doen alsof dat alles van mij afkomstig is. En dat ik degene ben die in mijn eentje alles gerealiseerd heeft. Of wat, dat is toch wat ik anderen zou willen doen geloven. En dan verval ik in een competitiewedstrijd ook weer. Namelijk dat ik degene ben die dit hier presenteert en jullie niet. En zo wordt ook weer de wedijver en de rivaliteit gestimuleerd. Jammer genoeg gebeurt dat soms ook in de Sangha. Maar wanneer jou iets gegeven wordt wat je nodig hebt, en vooral wanneer het jou vrijwillig en graag gegeven wordt, dan is het een natuurlijke menselijke respons om zich dankbaar te voelen. En werkelijke dankbaarheid kan maar gevoeld worden wanneer je neemt van een ander wat je werkelijk nodig hebt, en wanneer het graag en met vreugde wordt gegeven. Dus werkelijke dankbaarheid kan eigenlijk maar gevoeld worden door mensen die ook voldoende rijp en geïntegreerd zijn op het pad. En werkelijke individuen voelen niet alleen dankbaarheid, maar tonen die ook, spreken die ook uit. Net als het zich verheugen in kwaliteiten. Dus het is zeer ondersteunend en stimulerend en inspirerend voor een sangha om je dankbaarheid te tonen ten aanzien van anderen in de sangha meer en meer. Dus dit zijn de 7 vaardigheden van de Sangha, dus dit zijn de 7 bouwstenen. Werk ermee, neem ze mee als huiswerk, reflecteer erover en beoefen ze, zou ik zeggen. Dus de eerste vaardigheid nogmaals, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. De tweede vaardigheid, objectief zijn, dus blijven bij wat je weet en niet meedoen aan roddel. Rechtstreeks communiceren met degene die het aanbelangt. Dat is de derde vaardigheid. De vierde vaardigheid is bekentenis. Dan hebben we de vijfde vaardigheid, vergevingsgezindheid. De zesde is het zich verheugen in elkaars kwaliteiten. En de zevende is dankbaarheid. Dus. Voilà, dat is het voor vanavond. We gaan hiernaast in de meditatieruimte. Dank u wel. Of zijn er mensen die nog vragen hebben? Daar...